Welkom bij de vierde aflevering van Woonspraak, de podcastreeks van Woonzaak over het Vlaams woonbeleid. Woonzaak stuurt aan op een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. En daarvoor hebben we uw steun nodig. Volg, deel en spreek over deze podcast. Ook financiële bijdragen zijn nuttig en nodig. Surf voor meer info naar woonzaak.be. In vorige afleveringen hadden we het onder meer over eigendomsverwerving, de sociale huurmarkt en de private huurmarkt. Maar zijn er ook alternatieven? Welke zijn die en waarom zijn ze al dan niet succesvol? Wat kun je verwachten van woningcoöperaties, van community land trusts en het pandschap? Dat horen we in deze aflevering van Woonspraak. En bij ons is Karel Lotes van Woonkoop. Dag Karel.
Hoi. Welkom. Dag Steven.
Ja Karel, Woonkoop, leg misschien eens uit, wat is Woonkoop? Hoe omschrijf je die organisatie?
Woonkoop is een coöperatie, dus een ondernemingsvorm. Zoals dat we VZW, BVB of een NV kennen, is een coöperatie, een ondernemingsvorm. En wat doen wij eigenlijk? Wij zijn een burgercoöperatie. Wij organiseren wonen voor mensen die bij Woonkoop willen wonen. En wat is daar een beetje speciaal aan, is dat dat niet huren is, niet kopen is, maar eigenlijk het beste van die twee werelden. We vinden dat huren een aantal positieve eigenschappen heeft, we vinden dat eigenaar zijn een aantal positieve eigenschappen heeft. We gaan die gaan mixen, we gaan het beste van die twee werelden doen. Heel concreet betekent dat dat de coöperatie bouwt, verbouwt, zorgt voor het patrimonium. Mensen die bij Woonkoop wensen te wonen, die kunnen... Die betalen een woonkost, ja. Sorry, het is niet gratis. Ja. Die betalen een woonkost en die woonkost die kan dalen als zij ook zelf mee financieel participeren in de coöperatie. Waardoor dat je dus inderdaad een stukje huurt bij jezelf, wat onze baseline is. Omdat we samen eigenaar zijn van die coöperatie, samen dat woonprobleem, die woonbehoefte proberen op te lossen. Maar wel vanuit een eerlijke uitgangspunt, niet speculatief. Niet met alle minpunten die we vandaag kennen in die woonmarkt, maar toch proberen daar iets anders tegenover te zetten.
Ja, je legt het uitgangspunt uit. Hoe zijn jullie eigenlijk tot stand gekomen? Hoe is Woonkoop eigenlijk ontstaan?
Woonkoop is ontstaan vanuit gesprekken met een aantal vrienden, kennissen, die op dat moment zien wat er in een stad als Gent gebeurt. We zijn ontstaan in Gent. Vanuit verschillende optieken, een aantal privéervaringen van... Mensen die je kent die geen lening krijgen bij de bank, omdat ze bijvoorbeeld ziek geweest zijn en dat als risico aanzien wordt en je krijgt geen lening niet meer. Ik ben zelf papa. Ik stelde mij toen ook de vraag van oké, ik zal misschien mijn kinderen nog een beetje kunnen helpen om een plek en om een start in die woonmarkt te kunnen doen. Maar hun kleinkinderen zullen niet dezelfde ondersteuning krijgen. Die markt verandert. Hoe gaan we dat doen? Dus enerzijds vanuit... wat wij dan durven te stellen, een aantal middenklassennoden. Van hoe gaat die middenklasse in de toekomst omgaan met die woonproblematieken die we kennen. Sorry. En anderzijds ook van, als dat goed draait, en we doen dat eerlijk, we doen dat kostendelend, dan kunnen we misschien ook aan de uitersten van die middenklasse, de lange wachtrij op sociale huisvesting, kunnen we daar ook iets voor doen. Maar wel met het idee van, we moeten eerst zien dat dat draait, dat dat werkt, dat model, dat levensvatbaar is met een groep waar dat we best mee starten. Want we worden niet gesubsidieerd. We hebben geen steun van her of daar. Het is echt als sociale onderneming dat we daarmee begonnen zijn. Dat was ook een belangrijk uitgangspunt. Het moet zelfbedruipend zijn, het moet kloppen. Het moet economisch juist zijn. Maar iets dat economisch klopt, gaan we er wel vanuit dat je dan ook beter kan corrigeren op de mensen die het nog meer nodig hebben dan de vrienden en kennissen die we misschien kennen vandaag.
Ja. Jullie zijn ondertussen gegroeid, maar toch zijn woningcoöperaties relatief nieuw in Vlaanderen. Hoe komt dat eigenlijk? In het buitenland bestaat zoiets al veel langer.
Ja. Dat wisten we niet toen we aan het oprichten waren. Toen dachten we dat we een uniek model hadden en iets heel speciaals gingen doen. Dan na een tijdje leer je de markt kennen en dan zie je van, ach, zo origineel is dat niet. Er zijn landen met meer dan een eeuw traditie in de woningcoöperaties. Frankrijk is er actief in, Duitsland, Scandinavië, Zwitserland, Oostenrijk. Maar evenzeer zijn er projecten in New York als in Israël. Dus dat is zeer ruim verspreid. Bij ons niet, inderdaad. Waarom niet? Omdat we inderdaad vandaag maar twee dingen kennen. Dat huren en eigenaar zijn. En dan langs de andere kant het sociale verhaal. waarom komt het niet van de grond of waarom is dat nog niet daarvoor gebeurd? Ik denk dat daar een stuk ondernemerschap aan de basis ligt om dat te durven proberen. Ja. Hè? Wij weten ook dat het niet makkelijk is. Wij weten ook dat er een aantal regeltjes echt wel op huren en op eigenaar zijn afgestemd in onze fiscaliteit, in onze wetgeving. We hebben ook nog een ander probleem. Ja. Er zit een steentje in onze maag. Ja. Ja, je kunt daar pilletjes voor nemen, mm-hmm. en dan is die verbrijzeld. Of je kunt coöperatief wonen. Mm-hmm. Mm-hmm. Er zijn oplossingen voor die baksteen in de maag. Maar is ons vooral ook, en dat vind ik soms jammer dat we daar te weinig bij stilstaan, wij hebben hem niet. We hebben hem gekregen. Maar hij zit er niet in bij de geboorte. Ja. Ja? We hebben dat door onze fiscaliteit, door onze cultuur, door onze manier van denken over pensioen en over hoe gaan we dat pensioen regelen. Op die manier is die baksteen in ons maag gekomen. Andere landen hebben die baksteen veel minder. Dus we zien vandaag bij heel veel mensen die daar eigenlijk gewoon geen last van hebben, die zeggen van, ik wil een faire deal, ik wil correct behandeld worden als bewoner, maar dat eigenaarschap, ik moet niet per se eigenaar zijn van die baksteen. Dus het is vaak iets wat we ook tegenkomen op infosessies, dat mensen vragen van, oei, wat doe je daarmee? Ja, veel van ons potentiële bewoners of mensen die geïnteresseerd zijn, hebben daar niet zoveel last van. Ja. Maar ze willen wel een correcte deal, dat is wel iets anders. Ja. Dus we zijn daarmee begonnen 5 jaar geleden. Om het inderdaad aldoende te leren en aldoende het voorbeeld te geven van oké, hier zit wel muziek in, denk ik mogen we toch wel stellen na 5 jaar dat het niet bij één project gebleven is, dat we meerdere projecten kunnen doen en dat we inderdaad bewoners kunnen ontzorgen, dat we een alternatief stelletje aan op die markt zetten, waardoor dat mensen niet alleen door in woonkoop te wonen, kijken naar die markt en dat die markt anders bekeken wordt. Maar dat ook anderen, zelfs klassieke ontwikkelaars of andere partijen, ook kijken van oké, er is hier wel iets meer mogelijk dan wat we klassiek aanbod hebben vandaag. Ja.
Je baseline, huren bij jezelf, het zijn toch niet alleen de huurders die investeren. Je hebt ook andere dan de bewoners die mee participeren in de coöperatie. Lukt dat om die externe investeerders te vinden? En wat drijft dan eigenlijk? Waarom willen zij per se in woonkoop investeren?
Het is van bij de start eigenlijk een belangrijke keuze geweest om te zeggen van kijk, er staan miljarden. Nee, nu meer dan 300 miljard staat op spaarboekjes. Mm-hmm. We moeten daar iets mee doen. Nee, het is eigenlijk een beetje te gek dat we daar niet mee aan de slag gaan. Ja? Mm-hmm. Vanuit een visie op economie, vanuit een visie op lokale economie, beste burger, activeer dat spaargeld en kies om daar iets mee te doen. En wij zeggen dan, liefst iets met impact, liefst iets met lokale uitstraling. Je hebt daar trouwens veel meer rendement op dan wat dat spaarboekje vandaag is. Wat we wel belangrijk vinden en daar ook een antwoord willen op geven. En heel veel mensen doen dat al. Ik denk dat ongeveer de helft van ons kapitaal komt vandaag van mensen die hier niet wonen. Ja. Langs de andere kant is het ook een methodiek om te zeggen, ik sta daarachter, ik wil mee die impact gaan realiseren en ondertussen werkt mijn spaargeld een stukje. Voor alle duidelijkheid, woonkoop werkt wel op 3 poten. Een deeltje bank, een deeltje bewoners en een deeltje mensen die er niet wonen. En mensen die er niet wonen kunnen ook zeggen, oké, ik steun iemand of ik ga expliciet aandeelhouder worden om bewoner X of Y te ondersteunen. Wat wij dan noemen een beetje achterban zijn van die bewoner als die zelf wat minder startkapitaal heeft.
Maar het is duidelijk dat die wel belangrijk zijn ook in het model.
Ja, investeerders. Die zijn noodzakelijk in het model, omdat wij niet zoveel kunnen lenen bij de bank. Ja, voilà. Veel mensen schrikken daarvan dat wij minder dan 50% enkel kunnen lenen bij de bank. Dit is enerzijds goed, omdat je dan op verschillende poten kan staan financieel, maar anderzijds is het ook wel pijnlijk om vast te stellen hoe weinig, tussen aanhalingstekens, er kan geleend worden bij de bank. Dus sowieso heb je dat ander kapitaal nodig.
Coöperaties, die krijgen soms wel eens de kritiek dat ze misschien vooral een middenklasse antwoord bieden. Klopt dat?
Ja. En we vinden dat ook geen enkel probleem. We vinden dat een vaststelling. En zoals ik al zei bij de start, we denken eraan van als iets goed werkt met middenklasse, en trouwens dat is een heel ruim woord, want middenklasse is van 2000 tot 9000 range, dus wat is middenklasse als inkomen? Maar en we bereiken die. We bereiken inderdaad mensen die eerder aan de lagere middenklasse zitten en eerder aan de hogere middenklasse. Twee dingen. Enerzijds, als een model van die wooncoöperatie vandaag goed werkt met deze groep, dan kunnen we aan de knoppen draaien, dan kunnen we sleutelen om dat ook makkelijker toegankelijk te maken voor andere doelgroepen. Dat is het eerste. Het tweede, vandaag, door niet naar het individu te kijken, maar naar de groep van uw bewoners te kijken, zijn wij eigenlijk al heel sociaal zonder dat we het weten. Ja? Woonkoop heeft centen nodig om die projecten te realiseren, maar we bekijken dat niet per individu, maar in het totaal van het project. Dus eigenlijk stellen wij vandaag vast dat door de groepspot te bekijken, kunnen we eigenlijk in elk project wel een aantal mensen mee laten wonen met minder startkapitaal. Dus dat is een eerste belangrijk punt. Een tweede belangrijk punt is dat wij vandaag ook projecten hebben waarbij mensen afstand doen van hun rendement ten voordele van de bewoner die geen startkapitaal, geen netwerk heeft. Dat kan enerzijds zijn voor, vandaag hebben wij meer dan 10 units die door vluchtelingen bewoond worden. We hebben er een 7-8 voor mensen met zorg. Dus voor verschillende doelgroepen die niet dat eigen startkapitaal of niet die eigen achterban hebben. Maar er zijn gelukkig ook veel Belgen, Vlamingen die zeggen, prima, ik vind dat tof. En ik steek er zelfs een beetje centen in waar ik 5 jaar geen rendement op heb. En daardoor kunnen wij toch woningen aanbieden aan mensen waarbij dat wij dan proberen uit te komen op een derde van een leefloon. Dus dat toont voor mij toch al wel aan dat dat model, mits een stuk andere financiering, dus zonder rendement, tijdelijk zonder rendement, dat we toch ook meer kwetsbare groepen kunnen aantrekken. Dus hoe meer kapitaal dat er zou zijn, hoe meer dat we ook kunnen, vanuit dat inclusie-idee, want wij willen geen blokjes apart voor mensen die in het sociale huur zitten of niet dat startkapitaal hebben, maar dat we daar ook inclusief kunnen werken en dat we op die manier ook hopelijk later, en het mag ook morgen zijn, meer die mix kunnen doen door een stukje die financiering te hebben.
Dus je slaagt er echt ook wel in om mensen met specifieke woonnoden, specifieke doelgroepen echt te integreren in de klassieke woonprojecten.
Enerzijds soms vanuit individuen, soms vanuit partnerorganisaties die eigenlijk blij zijn dat woonkoop het vehikel kan zijn, een eerlijke huisbaas, een faire huisbaas, waar zij dan kunnen bezig zijn met het inhoudelijke, bewonersbegeleiden, zorgbegeleiden, en de faire huisbaas zorgt voor al het juridische, het bouwtechnische. Dus voor zo'n partnership zijn wij vaak eigenlijk een goede beheerder, een goede huisbaas, veel eer dan de rest. En zij gebruiken dat vehikel. Net zoals dat klassieke co-housinggroepen bijvoorbeeld ook naar ons stappen om te zeggen van, wij willen niet meer allemaal individueel eigenaar zijn. Wij willen een eerlijk, fair model hebben. En dan kunnen we dat ook doen, dat project realiseren.
Het vraagt ook wel wat tijd en energie allicht als bewoner, of als huurder bij jezelf, om deel uit te maken van die coöperatie. Is daar specifieke kennis voor nodig, of denk je dat iedereen er eigenlijk makkelijk kan op instappen?
Iedereen kan instappen. De tijd, ik denk dat er twee dingen zijn. Je vroeg tijd. Ik denk dat het een soort mentale tijd misschien wel vraagt, want ik moet een knopje draaien. Ik ben juridisch werken wij met huurcontracten. Dus de basis is iets wat men kent en waar we ook voor kiezen. Die huurwetgeving is er, die geeft vertrouwen aan de twee kanten van wat moeten we doen hier. Maar het vraagt wel een knopje om inderdaad dat model van sparen, kapitaal opbouwen, dat model van centen inbrengen, dat moet je wel leren kennen. Maar op zich staan wij open voor iedereen en iedereen kan als huurder aan de slag bij woonkoop. Ja. Maar het vraagt vooral een knopje. Van, ik stap niet in een gewoon pand binnen of in een appartementsgebouw binnen. Ik stap in iets binnen waar ik toch wel een ander engagement, een andere relatie mee aanga.
Een verantwoordelijkheid.
Ja, een stukje ook een verantwoordelijkheid. Want ik engageer mij, dat ding moet draaien. En onze enige inkomsten zijn die huurinkomsten. Dus daar moet je wel aan meewerken. Maar wij geven daar geen eisen aan. Ik bedoel, mensen met meer of minder betrokkenheid zijn evenzeer welkom in de coöperatie.
Karel, je hebt een aantal projecten ondertussen de afgelopen 5 jaar gerealiseerd of op de rails gezet. Het zijn vooral projecten in de stad. Denk je dat woningcoöperaties ook op het platteland of meer in het buitengebied een kans maken?
Dat laatste voor ons liever niet vanuit onze visie op mobiliteit. Wij kijken naar plekken met een goede mobiscore. Dat we niet naar de hobby en naar ons werk moeten met auto's en dat soort dingen. Dat we mobiliteit een beetje fair organiseren, anno vandaag. Wij werken vandaag voornamelijk inderdaad naar centrumsteden, omdat we met een nieuw model bezig zijn. Daar heb je een bepaalde achterban voor nodig om voldoende bewoners of voldoende burgers die mee willen sparen en investeren bij ons te krijgen. Dat is de hoofdreden vandaag. Dorpskernen kunnen zeker volgens ons, om dus inderdaad te zeggen van het hoeft niet Gent, Leuven, Antwerpen te zijn als stad. We zien projecten vandaag bijvoorbeeld in een Herentals of in een Sint-Niklaas ook al komen. Maar als het echt gaat over in the middle of nowhere een project, dan zal het niet via ons zijn, vanuit onze visie op die ruimtelijke ordening. Maar je moet voldoende achterban hebben, voldoende potentiële bewoners hebben, aangezien we vraaggedreven werken. Dat is nog wel een belangrijk punt. We zijn een vehikel, we zijn niet de klassieke ontwikkelaar die zomaar zelf initiatieven op poten zet. Dus er moet een soort vraag zijn. En die is er vandaag natuurlijk minder in een plek waar je maar met 5.000 woont dan een plek waar je met 100.000 woont. Ja.
Je bent ondertussen een tijdje bezig, je hebt verschillende projecten al afgerond. Welke drempels ervaar je eigenlijk, of heb je ervaren om jullie model echt verder uit te rollen?
Twee dingen. Enerzijds denk ik, iedereen die bouwt en verbouwt, weet dat er iets gebeurd is met die bouwprijzen. Hè? Dus de kost is gestegen door stijgende bouwkosten en werkuren en inflatie en dat soort dingen. Dat is iedereen. Hey, daar heeft iedereen zijn thema's mee. Een ander thema die heel belangrijk is, de doorlooptijd van vergunningen. Ja? Ook Woonkoop zou liever sneller zijn projecten realiseren, maar eigenlijk moeten we zeggen van, reken toch maar op 3 of 5 jaar, 3 à 5 jaar, eer je alles rond hebt en dat je kan beginnen met de bouw. Dat is een algemeen probleem die we hebben in België, dus het krijgen van vergunningen. Wat voor ons daar nog extra bij komt, is, we zijn met iets nieuws bezig, dus we moeten een stuk missionarisch werk doen, zoals je daarnet al zei, naar die bewoner, naar die investeerder, maar vooral ook naar die bank. Ja. En die bank is voor ons eigenlijk vandaag het grootste knelpunt. We hebben genoeg mensen die bij ons willen wonen, we hebben mensen die gronden aan ons willen verkopen, maar we hebben nog geen grootbanken die vandaag zeggen, het is goed, wij doen mee. En we kunnen meerdere projecten doen. Hè. We zijn vandaag met 2 relatief kleinere banken aan de slag, VDK en Triodos. Maar ja, als we daar inderdaad verder willen opschalen en verder willen groeien, wat toch wel de ambitie is, hè, dan is het toch wel belangrijk dat die grootbanken ook mee hun verantwoordelijkheid nemen en die klepjes wat open doen om te zeggen van oké, wat is hier anders? Ja, er zijn wat meer aandeelhouders. Ja, ze hebben een ander businessmodel. Maar uiteindelijk gaat het over het financieren van vastgoed. En daar zien wij niet echt het probleem in. Dus we vinden wel dat die grootbanken een keer ja mogen zeggen binnenkort.
Ook een verantwoordelijkheid opnemen.
Voilà.
Carlo, zijn wij op het einde gekomen van ons gesprek. Als je misschien afsluitend of samenvattend zou kunnen zeggen, woningcoöperaties, welke plek moeten die hebben in ons woonlandschap?
Ja. Wij zien die eigenlijk als een stuk een derde poot. Hè. Je hebt de privémarkt die van alles doet. Je hebt de overheid die een taak heeft naar de meest kwetsbaren. En wij zien eigenlijk daar een derde poot naast. Vandaag kan je als burger niet kiezen voor iets anders. Je hebt ofwel dat privésysteem, ofwel die sociale huisvesting. Dat privésysteem voorziet dan huren en eigenaarschap. Wij denken dat er nood is aan een derde poot. Enerzijds vanuit het openbreken van die markt. We zien dat een aantal dingen niet lukken de voorbije jaren. Dus we mogen wel stellen dat het belangrijk is dat we innoveren en dat we kijken naar nieuwe modellen. Dus vandaar coöperatief wonen als derde model. Maar nog veel belangrijker is ook dat collectief eigenaarschap. Ja? Als we willen werken aan klimaatdoelstellingen, als we willen al die techniciteit die vandaag bij wonen komt kijken, dan is het belangrijk dat we stoppen met VME, stoppen met Vereniging van Mede-eigenaars, maar dat er inderdaad een goede huisbaas is die een patrimonium beheert, die dat doet met een lange termijnvisie, die dat niet verkoopt, die dat speculatieve daaruit haalt. En daarom denken we dat die derde poot wel belangrijk is in de woonmarkt.
Dat is een plek recht. Oké. Dankjewel, Karel Lotus van de Woonkoop, voor het interessante gesprek. Ja. Veel succes nog.
Dankjewel.
Tot binnenkort. Fijn dat u kijkt en luistert naar Woonspraak. Woonspraak is een podcastreeks over het Vlaamse woonbeleid en wordt gemaakt door Woonzaak. Woonzaak heeft ook uw steun nodig. Volg, deel en spreek over deze podcast. Ook financiële bijdragen zijn nuttig en nodig. Surf voor meer informatie naar woonzaak.be. Bij ons is ondertussen Bert van den Broele toegekomen. Dag Bert, je bent projectmedewerker en bestuurder bij het Pandschap.
Dat klopt, ja.
En ook bij de CLT Gent, wellicht twee begrippen die voor veel mensen misschien nog onbekend zijn. En daarom is het fijn om elkaar eens te zien. Misschien kan je eens kort uitleggen, Bert, het Pandschap. Wat doet het Pandschap precies?
Het Pandschap heeft als missie om bijkomend sociaal huuraanbod te creëren. Wij doen dat door leegstaande, onderbenutte of probleempanden te gaan renoveren op voorwaarde dat die dan achteraf in sociaal verhuur gegeven worden. Er bestaat een systeem in Vlaanderen dat noemt Sociaal Verhuurkantoor, SVK. En dat is een systeem waar dat eigenlijk huizen, privéhuizen ingehuurd worden om dan door te verhuren aan de meest kwetsbare maatschappij. Dus een toewijsbeleid die heel strak focust op kwetsbaarheid. Het probleem daarbij is, zij kunnen maar een pand inhuren als dat helemaal in orde staat. Het moet conform zijn met de Vlaamse Wooncode. Dat is echt een minimale eisen qua veiligheid en gezondheid. Er zijn ook natuurlijk eisen vanuit Vlaanderen naar milieuprestaties van een huurwoning. En dat is ook evident voor de meest kwetsbaren, dat dat dan ook in orde staat. Mm-hmm. Dat die energiekosten niet belachelijk hoog zijn. Ja, wij maken daar de match tussen. Wij helpen eigenlijk eigenaars van zo'n probleempand om een oplossing te geven. Wat zijn probleempanden? Dat kan gaan van oké, iets dat volledig uitgeleefd is en dat de verhuurder heel slechte ervaringen had met huurders of met technische problemen. Het kan zijn dat iemand een huis erft dat al 40 jaar niks meer aan gedaan is, typisch geval. En waar dat die mensen net zelf een verbouwing achter de rug hebben en zeggen oké, ja, een tweede is die we niet meer zitten. Mm-hmm. Dat is nogal vaak zo.
Ja.
En dan helpen wij die mensen, dan nemen wij eigenlijk heel de coördinatie van de renovatie over, op voorwaarde dat zij dan inderdaad nadien minstens 9 jaar sociaal verhuren.
Mm-hmm.
Ja. Dat is een beetje de essentie van wat wij doen.
Dus jullie ontzorgen die eigenaars van probleempanden met als doel dat er meer woningen op die private sociale huurmarkt komen en via de sociale verhuurkantoren. Jullie zijn nieuw in het woonlandschap. Waarom kwam eigenlijk niemand eerder daarop?
Goh, het is nieuw in Vlaanderen, maar het bestond al in Brussel. We hebben onze inspiratie gehaald uit de Renovassistance.
Ja. Mm-hmm.
Dat is een organisatie in Brussel die dat al 20 jaar geleden opgestart is.
Ja.
Dus we hebben het wel vertaald naar de Vlaamse context. Mm-hmm. In Brussel gaat het vooral over erfgoed. Heel mooie panden die ze wel wouden behouden. Mm-hmm. En die ze wouden vermijden dat die echt helemaal tot verval toestand kwamen. Mm-hmm. In Vlaanderen hebben we het meer aangepast naar, kijk, het gaat over economisch bouwen, het gaat niet noodzakelijk over de mooiste panden, het gaat echt puur over maximaal aantal panden in sociaal verhuur krijgen.
Ja. Ja, en hoeveel van die projecten hebben jullie ondertussen al gerealiseerd de afgelopen jaren?
Goh, wij zijn nu 4 jaar bezig in Gent. Mm-hmm. En we hebben ondertussen ook kunnen opstarten in Antwerpen, Brugge en Mechelen.
Mm-hmm.
We hopen ook nog in Limburg en Leuven iets kunnen opstarten.
Ja.
Nu, dat is telkens de regio, hè. Dat is bijna de provincie dat we afdekken. Ik heb ze niet geteld. Ik vermoed dat we op een 100-tal zitten, maar dat stijgt elk jaar wel sneller. Brugge is een jaar, 1,5 jaar bezig, Mechelen is een jaar bezig, dus het loopt wel.
Ja. Hoe bereiken jullie eigenlijk die eigenaars van die probleempanden? Ja,
er zijn 2 manieren waarop we die mensen bereiken, een beetje afhankelijk van de regio en van het sociaal verhuurkantoor. Een grote toeleiding in een aantal regio's is via dat sociaal verhuurkantoor. Zij hebben heel vaak een groeidoel.
Mm-hmm.
In de meeste gevallen hebben zij een groeidoel. Moeten zij verdubbelen of minstens zoveel panden bij hebben, omdat de vraag uiteraard immens groot is. En hebben zij ook de mogelijkheid om prospectie te doen. Dus zij gaan op zoek naar panden.
Mm-hmm.
Als zij dan vaststellen, we willen het wel in huur nemen, het pand is qua ligging, qua grootte, perfect voor sociaal verhuur, maar het staat niet in orde, dan worden wij erbij gehaald om te kijken van, kunnen wij een voorstel doen aan de eigenaar om dat op te lossen. Langs de andere kant, in sommige regio's, bijvoorbeeld in Gent, dat is puur eigenlijk mensen die ons contacteren, en waar dat wij dan het verhaal doen van het SVK en hoe dat we hen daarbij kunnen helpen om dat pand in orde te krijgen.
Ja.
Dat is nu ook verbeterd. We hebben ondertussen ook een samenwerking met Stad Gent. Dus dat is dus een beetje de twee.
Ja, ja. Ja. Je sprak daarnet over ontzorging, wat belangrijk is voor die eigenaars van probleempanden, om het zo te omschrijven. Zijn er nog andere redenen waarom eigenaars eigenlijk met jullie in zee gaan?
Ja, het is een beetje een raar verhaal, maar een eigenaar die zo'n pand heeft dat niet meer in orde staat, heeft niet zo heel veel opties.
Ja.
De klassieke optie, wat hij doet als je nieuwbouw wil zetten, of als je echt heel grondige verbouwingen wil doen, dan spreek je een architect aan. Maar als het echt gaat over interne zaken, waar dan niet noodzakelijk de omgevingsvergunning voor nodig is, dat is niet zo geschikt om dat met een architect te doen. Plus dat een architect heel vaak vanuit de optiek vertrekt van kijk, ik wil hier het mooiste van maken, die mensen zijn ook zo opgeleid.
Ja.
Mm-hmm. Ja, maar dat heeft ook een navenant prijskaartje.
Ja, ja.
Dat is niet altijd iets waar dat je een verhuurpand, want dat is ook ergens een prijs, een investeringsmodel dat die eigenaar maakt, dat dan kan kloppen. Dus wij zijn gespecialiseerd in echt economisch gaan renoveren, specifiek voor sociaal verhuur.
Ja.
Dus vaak als die mensen een voorstel gekregen hebben om iets heel mooi te maken, en het kost 200.000 euro, kunnen we het soms voor de helft wel in orde zetten.
Ja.
Het is natuurlijk, je krijgt niet hetzelfde resultaat.
Nee, maar het voldoet maar wel aan de voorwaarden.
Het voldoet aan de voorwaarden. Wij kunnen ook heel knappe woningen opleveren. Energetisch gaan we zo ver we kunnen. uiteraard. En dat is ook wel een motivatie voor heel veel eigenaars om te zeggen van oké, kijk, ja, ik zou heel graag dat pand houden, maar ik heb geen 200.000, ik heb geen 100.000. Dus dan proberen we echt te gaan kijken op maat van de eigenaar, wat is minimaal? Dat moet sowieso gebeuren, wat zijn je wensen daarbij? Maar dan toch kijken naar een minimale kost. Ja. En zo kunnen toch heel veel mensen overtuigen om in onze zee te gaan. Je mag ook niet vergeten, het is heel complex geworden, renoveren. De wetgeving verandert zeer regelmatig, de subsidiereglementen veranderen constant, de technieken zijn ook heel sterk in evolutie, zowel qua isolatie als qua verwarming. Ja. Dus het helemaal zelf gaan doen wordt altijd maar moeilijker. Mensen hebben er ook heel veel schrik voor. Ja. Aannemers zijn overbevraagd. Dus gewoon al een offerte krijgen.
Ja, is soms, een uitdaging.
Geeft soms hoofdpijn. Ja. Dus die zijn vaak heel tevreden dat wij dat allemaal overnemen. En eigenlijk is het wel niet oninteressant om het door een specialist te laten doen. Ja. We hebben al die ervaring van al die panden. Dus die ervaring gebruiken we constant. En daardoor slagen we er ook in om goedkoper te zitten dan als je gewoon bij gelijk wie prijs vraagt. Ja. We hebben vaste aannemers waarmee we werken, we hebben een lange termijn relatie, zorgt ook weer voor wat lagere prijzen, omdat het risico van die mensen ook wel wat minder is. Dus het is een combinatie van dingen. Iets wat we ook aandurven, dat is een vaste prijs garanderen. Dus heel uitzonderlijk in
de renovatiemarkt.
Ja, maar moet je dat eens voorstellen. Als je een auto gaat kopen, dat de verkoper je zegt, ja oké, kijk, dat is het model. Maar we kunnen nog niet zeggen wat het gaat kosten.
Ja.
Dus je hebt hier een raming van 10.000. Wow. Het kan zijn dat 15.000 is op het einde. Dat zou niemand aanvaarden. In de bouw wordt dat aanvaard. Ja. Dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Dus wij hebben voldoende ervaring dat we dat kunnen inschatten. En wij durven ook aan de eigenaar zeggen, oké, kijk, wij nemen dat risico op ons. Ja. We zijn geen aannemer, maar we durven wel garantie nemen op een vaste prijs. Ja. En dat zorgt er ook voor dat je mensen kunt overtuigen. Want voor je eigen huis te verbouwen, heb je wel budget tekort. Dan leef je 6 maanden op de shop, zetten nog geen keuken, een halve badkamer, dat gaat ook. Maar voor verhuur gaat dat niet. Het moet af zijn om te kunnen verhuren. Dus mensen lenen soms om die renovaties te doen. Ja, je kunt niet zeggen, oké, als het geld op is, we gaan wat bij gaan tanken. Dat gaat gewoon niet. Dus dat is een extra motivatie. In heel beperkt aantal gevallen zorgen wij ook voor financiering. Stel dat die mensen echt niet aan financiering geraken, dan bekijken we wat dat de beste pistes zijn en kunnen wij eventueel ook wel voor financiering zorgen.
Kapitaal voorzien.
Maar dat is, maar dat is een...
Dat is niet de hoofd...
Nee, dat is zeker niet de hoofdmoot van de eigenaars.
Bert, je hebt eigenlijk heel wat redenen opgesomd om het wel te doen. Komen jullie ook in contact met eigenaars van probleempanden die dan uiteindelijk niet doen? Want het lijkt mij de ideale oplossing voor...
Ja, toch wel hoor. Ik denk, we hebben een behoorlijk hoge succesratio. Als we ergens gevraagd worden, dan gaan we sowieso een plaatsbezoek doen. Dan gaan we het pand gaan bezoeken, kijken wat er nodig is, maken we een prijsraming. En ik denk dat we in de helft van de gevallen, wat dat eigenlijk heel hoog is, een klik hebben en dat we een oplossing kunnen bieden voor het probleem van die eigenaar. De andere helft van de gevallen is heel vaak puur budgetair. Dat eigenlijk een renovatieproject niet financierbaar is. Dus dat de huuropbrengsten eigenlijk onvoldoende zijn om die kosten te dekken. En dat er dan nog bovenop bij die mensen geen budget aanwezig is, dat ze vaak dan ook niet meer kunnen lenen. En dan krijg je een situatie waar we ook soms aanraden zelfs, of dat de eigenaar beslist van oké, ik verkoop het. We hebben nu, tot voor kort was er echt een piek in die huizenprijzen. Zelfs het grootste krot werd aan belachelijke prijzen verkocht. Dus die mensen vergelijken natuurlijk.
Ja.
En er is vaak een emotioneel band met de woning. Van oké, als je het huis van je ouders erft, zijn heel veel mensen die dat graag houden.
Ja.
Maar je hebt ook een aantal mensen die zeggen, oké, we moeten het verkopen. En dat is eigenlijk onze concurrentie. Maar ja, oké, we raden soms zelfs aan. Hè. Soms krijg je het niet gefinancierd. Ja. En dan is dat de beste oplossing voor die mensen. Ja.
Met opstaande, ook in Gent, jullie werken steeds vaker samen met lokale besturen. Is er voor hen echt de meerwaarde om met jullie in zee te gaan?
Goh, je moet het zo bekijken. Eigenlijk is sociaal wonen een overheidstaak. Overheid bouwt en heeft in patrimonium een heel aantal woningen die ze dan sociaal verhuren. Maar er zijn er zoveel tekort.
Ja.
Vandaar dat het systeem van SWK's ooit opgestart is. Dat zijn eigenlijk privépanden met privékapitaal dat je sociaal gaat verhuren. Dus een overheid is daar wel in geïnteresseerd om bijkomende sociale woning te hebben, ja. Want zij merken ook wel die nood aan betaalbaar wonen. Mm-hmm. En dat is daar een stuk van de oplossing.
Ja.
Dat is in cijfers het maar een 10%, denk ik, van die sociale huurmarkt, maar het is een stuk, is misschien zelfs nog geen 10%. Mm-hmm. Maar het is een bijkomende oplossing. Ja. Dus besturen zijn daar natuurlijk rap warm voor te maken. Mm-hmm. Zij vragen ons ook waarom. Ja, het kost hen relatief weinig en we creëren een oplossing. Het is ook een oplossing tegen leegstand. Spanden die staan leeg te staan of te verkotten, omdat die mensen geen oplossing hebben voor hun probleem, kunnen we ook wel helpen.
Ja.
Dus het is wel een oplossing voor hele lokale besturen. Wat wij in return vragen aan die besturen, is dat ze onze opstart, dus als we ergens opstarten in de regio, dat we daar die opstart gefinancierd krijgen. We werken met allemaal idealistische mensen, maar we vragen niet dat die mensen hun geld meepakken.
Ja.
Dus je hebt een werkkapitaal nodig om op te starten, we vragen om dat gesubsidieerd te krijgen, maar dat is enkel de opstart. Dus die match, dat loopt wel. Mm-hmm. Ja.
Ja. Dat opstartkapitaal hebben jullie nodig. Hebben jullie al gezegd of zien jullie mogelijkheden om echt op termijn op eenzelfde druipende manier die organisatie verder uit te bouwen?
Ja, de bedoeling is eigenlijk op een jaar, twee jaar om zelfbedruipend te worden. Mm-hmm. Dat is al gelukt in Gent, dat gaat ook lukken in Mechelen, Brugge, Antwerpen gaat er ook wel komen. Dus dat is niet evident. We zijn niet winstgedreven, dat helpt, we moeten geen winst genereren. Maar eigenlijk, we laten de eigenaars betalen voor onze coördinatie en wij gaan dan niet zoals een architect een percentage opplakken, wij gaan gewoon kijken hoeveel werk hebben we hier aan het dossier. En dat hangt echt puur van geval tot geval af. En wij rekenen die kost door aan de eigenaar en zo kunnen we eigenlijk mooi break-even draaien. Ja.
Ja, interessant. Misschien samenvattend, welke plek heeft het pandschap in ons woonlandschap?
Goh, het is een extra model. Het is eigenlijk kleinschalig wonen, sociaal wonen mogelijk maken. Dat is volgens mij iets dat nog aan belang gaat winnen. Dus het model van de jaren 70, 80, grote blokken bouwen, hebben we gezien, dat geeft wat problemen. Als je te veel mensen met multiple problematieken samensteekt, krijg je snel overlast. Dus kleinschalig wonen, kleinschalig sociaal wonen, geeft meer draagvlak. Dat zijn één sociale woning in je straat, dat worden goeie buren. Dus er is een perceptieprobleem uiteraard, maar het is nu wel eenmaal zo. Je krijgt makkelijker vergunning voor zo één sociale woning. Wij hopen dat ook uit te breiden naar nieuwbouw. Wij zijn een privéspeler, wij zijn niet gebonden aan al die reglementering van overheidsopdrachten, erkenningen en dergelijke. Niet winstgedreven, we zijn geen ambtenaren. Wij kunnen daardoor een stuk efficiënter en dus ook goedkoper bouwen. Dus het heeft wel een plaats, het zal niet de woonproblematiek oplossen, maar het heeft wel een plaats. Zoals Karel juist gezegd heeft, er is heel veel privégeld beschikbaar dat graag in bakstenen geïnvesteerd wordt. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een match.
Ja,
om het heel de bevolking te laten helpen om dat betaalbaar wonen mogelijk te maken.
Ja, interessant. We hebben nu twee alternatieve modellen gezien, maar je bent eigenlijk nog betrokken bij een ander vernieuwend project en dat is dat van de Community Land Trust. Een concept dat is overgewaaid uit de Verenigde Staten ook en heel wat andere landen bestaat. Maar wat houdt dat juist in, zo'n Community Land Trust?
Community Land Trust, of CLT, gaat eigenlijk over drie principes. Het belangrijkste principe is, je koppelt de grond los van het gebouw. Wat je moet begrijpen is, in de prijsstijging bijvoorbeeld van de laatste jaren die zo enorm was, je moet begrijpen, een hoop bakstenen stijgt niet in waarde.
Ja.
Een huis eigenlijk daalt in waarde. Tenzij dat je het blijft onderhouden en dat je er extra investeringen aan doet, maar anders daalt dat in waarde. Dus de stijging die je ziet, is eigenlijk een prijsstijging op de grond. Dus die grond is spectaculair gestegen. De locatie, iedereen wil in bepaalde centrumsteden wonen, daardoor is de vraag groter, maar die stenen zijn niet gestegen in waarde. Dus we halen ergens dat stuk grond uit de vergelijking. Dat is een van de essenties van CLT. Je stopt die grond in een gemeenschap, community.
Ja.
Tweede pijler is dat je een democratisch bestuur hebt. Dus je gaat een stichting of een andere organisatie oprichten waar je die grond onderbrengt. Mm-hmm. En je gaat het laten beheren door een groep mensen die eigenlijk bestaat uit 3 geledingen. Dat zijn de bewoners zelf, echt de community ja. van bewoners. Dan nog het middenveld en de buurt. Mm-hmm. En dan heb je nog een derde pijler, dat is overheid of sponsors.
Ja.
Dus je zorgt ervoor dat die 3 samen eigenlijk democratisch dat gegeven gaan besturen. En dat zorgt ervoor dat je ook betaalbaarheid kunt blijven garanderen op termijn.
Mm-hmm.
Een derde pijler is natuurlijk community werking. Je probeert ja. er echt een gemeenschap van mm-hmm. te maken. Het is meer dan enkel eigendom. Je probeert ook een community te creëren. Dat is heel waardevol. Mm-hmm.
Dat heel wat ja, voeten in de aarde om als pioniers in Vlaanderen op te starten. Ja, hoe heb je dat eigenlijk ervaren?
Ja, het is een heel nieuw concept. Dus je hebt 2 problemen daarbij. 1, de mensen zijn dat niet gewoon. Mm-hmm. Dat ze dus een huis apart kopen dat de grond niet van hen is.
Ja.
Dus dat is nieuw. We hebben er ook alle juridische structuren rond moeten ontwikkelen. Mm-hmm. Van hoe kun je dat maken?
Ja.
Ook naar de toekomst toe. Heel lange toekomst. Je hebt de beperkingen in erfpachtrecht, in opstalrechten. Dat is zelfs ondertussen veranderd. Maar zo'n nieuw concept, en dat gaat over heel grote bedragen, mm-hmm. moet nog gesubsidieerd worden. Ja. Zeker in die beginfase, waar je nog niet het ruime draagvlak hebt. En ja, die subsidie, dat heeft heel lang geduurd.
Ja.
In Gent is dat een proces geweest van meer dan 7 jaar, waar ja. de politiek eerst mm-hmm. dan nee zei. Dat was echt mm-hmm. een soap bij momenten, maar het is uiteindelijk toch gelukt. We zijn nu 34 woningen aan het bouwen in Gent. Dus het lukt, maar het mm-hmm. is een piloot. We ja. hopen nog veel meer te kunnen doen, maar het heeft wel heel wat voeten in de aarde.
Ja, ja, ja. Ja. En wat waren eigenlijk de drempels voor lokale besturen? Om, ja, om niet sneller te schakelen eigenlijk.
Goh, het is misschien te nieuw. Mm-hmm. Er was schrik dat mensen daar wel gingen instappen.
Mm-hmm.
Die schrik is er eigenlijk volledig onterecht gebleken. We hebben een wachtlijst, ja. een grote wachtlijst ja. van mensen die daar willen wonen, mm-hmm. die mee aan die vormingen doen, die mee in de community al zitten. Ja, ja. Dus een heel grote lijst van kandidaatkopers. Mm-hmm. Maar er was wel een schrik.
Ja, ja. Dat het weinig interesse zou zijn.
Ja.
Of, ja.
Ja, dus mm-hmm. er zijn zelfs waarborgen moeten gegeven worden naar, stel dat wij ze niet kunnen kwijtraken, dan ja. worden sociale woningen.
Mm-hmm.
Nu, het is ja. allemaal in orde gekomen, het is een heel complexe constructie geweest om dat voor te financieren. Dus mm-hmm. via de woonmaatschappij waar we dat doen,
mm-hmm.
om aan 6% te kunnen bouwen. Het is ja. ja, overheid zit erin, ze hebben de grond in Gent geschonken.
Ja.
Ja, dus hebben ze ook wel wat controle, mm-hmm. uiteraard, over dat concept, maar ze zijn maar 1 van de 3.
Partners
mm-hmm. natuurlijk in die stichting, maar okay, dat heeft wel wat tijd nodig gehad om alle geesten te laten rijpen en
ja.
coalities ondertussen gewisseld, mm-hmm. schepen mm-hmm. zijn gewisseld. Dus
ja.
het was telkens opnieuw uitleggen en overtuigen.
Ja, ja. overtuigen en je had ja. ook met het juridisch-technische moeilijk.
Ja. En dat is een beetje dan het verschil, maar daar kom je straks op terug mm-hmm. met Brussel.
Ja. ja, want dat was inderdaad de volgende vraag. Er zijn verschillende initiatieven in Brussel, bestaat dat eigenlijk al heel lang, maar ook in Leuven is er een Community Land Trust. Ja, zijn er grote verschillen tussen die initiatieven?
Ja, ja dat is enorm qua... Mm-hmm.
Je hebt geen blauwdruk of zo, nee?
We proberen dan nu vanuit Gent toch mm-hmm. een blauwdruk mm-hmm. te maken, mm-hmm. met al de expertise die we al ingewonnen hebben, zeker het juridische stuk, dat is mm-hmm. immens, de kennis die er ondertussen al is, ook naar businessmodel en dergelijke. Dus we proberen dat ook vanuit mm-hmm. Gent uit te dragen naar de rest van Vlaanderen. Brussel is een ander verhaal, daar was het veel breder gedragen,
mm-hmm.
Is het beleid op vlak van wonen veel progressiever.
Mm-hmm.
En daar hebben ze gewoon beslist, we blijven daar elk jaar geld in pompen.
Ja.
Dat gaat over 1 miljoen per jaar, geloof mm-hmm. ik. En dat is niet alleen voor extra gronden, mm-hmm. maar dus ook om de betaalbaarheid te garanderen.
Ja.
Dus voor de mensen die daar instappen, die kunnen een betaalbare woning kopen. Een van die essenties, daar juist heb misschien dat te weinig toegelicht, mm-hmm. van het CLT-model, maar je kunt dat een beetje vergelijken met ja. de sociale koop
ja.
van vroeger.
Mm-hmm.
Iemand die een sociale woning koopt, ja. er zijn weinig eisen op. Als die persoon dat binnen 20 jaar wil verkopen, ja. dan kan die de maximale prijs vragen.
Ja.
Bij een CLT-model kan dat niet. Dat betoneer je in. Dus het is eigenlijk een soort subsidieretentie. Hetgeen je daar als overheid instopt,
keer terug.
Blijft mm-hmm. of keer terug naar de stichting.
Ja.
Dus je zorgt er eigenlijk voor dat je eeuwigdurend mm-hmm. betaalbaar wonen aanbiedt.
Ja.
En dat is wel het leuke. Dat hadden ze in Brussel wel rapper door.
Mm-hmm.
Dus in Brussel wordt dat echt gebruikt daarvoor, al heel ja. lang. Gent doet dat ook. Gent heeft echt als missie om die betaalbaarheid zo hard mogelijk door te drukken. Dus de laagste inkomensgroepen die anders in aanmerking komen voor sociale huur of sociale koop, dat zijn de bewoners die we nu, die krijgen echt voorrang bij de toewijs. Dus dat is een heel belangrijke, als je dan vergelijkt Leuven, Gent is door Middenveld opgezet, Brussel is door een heel brede werking opgezet, Gent is ook al een brede werking aan het worden, maar Leuven is eigenlijk vanuit de stad zelf.
Okay.
De stad had de visie van, wij willen dat doen, wij geloven in dat concept, maar ze zien ook van, kijk, onze rekening moet kloppen.
Ja.
Dat is duur, dus zij mikken eigenlijk op wat ze dan Q3 noemen, dus de middenlaag van de bevolking, middenklasse. Dus dat is een heel ander concept.
Een andere doelgroep ook. Ja.
We zijn aan het opstarten, dus het heeft ook een plaats, maar wij kiezen resoluut voor echt het betaalbaar wonen.
Ja. Ja. De grootste community land trust van ons land, die ligt in Louvain-la-Neuve, het Waals gewest. Zijn er ook hier plannen voor echt grootschalige projecten? Of is dat nog iets te vroeg?
Nee, ik denk dat er wel gekeken wordt, hè, van, we zijn nu aan het bouwen. Je moet eerst al iets bewezen hebben.
Ja, ja, ja.
Het moet effectief ook verkocht zijn. Dan gaan we bewezen hebben, want klopt, dit verhaal klopt, er is vraag naar. En dan moet je nog een tijdje doorgaan en zien hoe werkt zo'n herverkoop. Ja. Is daar een markt voor? Ik denk een keer dat we dat bewezen hebben, dat we wel meer draagvlak gaan creëren om nieuwe projecten te kunnen doen. Dat is ook onze ambitie, hè, om niet bij 34 te blijven, maar om bij wijze van spreken naar 500 te gaan in Gent. En we hopen dat er andere steden daar ook op gaan springen en dat dat inderdaad wel een deel van het woonmodel wordt. Ja. Je blijft als overheid, het geld dat je erin stopt, blijf je één, een stukje controle overhouden, maar twee, je garandeert dat dat geld blijft sociaal gebruikt worden. Het verschil met sociale huur is echt voor de meest kwetsbaren absoluut een must. Er zijn mensen die nooit gaan kunnen kopen. En dat is een ander probleem. We gaan het hier niet over armoede hebben en al de redenen daarvoor. Maar je hebt een aantal mensen die eigenlijk wel zouden kunnen kopen en zo wat kapitaal opbouwen. Maar we halen het speculatief stuk eruit. Dus ze gaan kapitaal kunnen opbouwen, maar niet in speculatieve grootheden. En dat model is een waardevol model dat een overheid zou kunnen ook aangrijpen.
Ja, aangrijpen. Want wat je nu aanhaalt, als bewoner moet je natuurlijk ook kunnen inkopen.
Ja.
Betekent dat dan eigenlijk dat kwetsbare huishoudens misschien alsnog uit de boot vallen in dat model?
Nee, we hebben dat echt bekeken. Dat mensen die echt op die grens van die sociale huur of sociale koop zitten, dat die kunnen kopen.
Dat die echt kunnen instappen.
Uiteraard, de grond gaat eruit. Dat is niet het grootste stuk van die projectontwikkelingen. We moeten daar eerlijk in zijn. Dus de eerste keer, zeker met de materiaalprijzen die nu zodanig gestegen zijn, de eerste keer zal niet super goedkoop zijn, maar we zorgen er toch voor dat die mensen, je moet wel solvabel zijn, iemand die tot over zijn oren al in schulden zit, gaat niet kunnen kopen. Maar die mensen die zo op de grens zitten, sociaal huur, sociaal koop, die gaan wel kunnen kopen. Dat blijven we voor zorgen, dat die mensen eigenlijk een deftige lening kunnen krijgen op die koop, en dat dat betaalbaar is. Dus inderdaad, grenzen van betaalbaarheid, en daar streven we naar.
Ja.
Maar je moet rekenen, de volgende generatie, dus op het moment dat die mensen verkopen, zal wel een premium krijgen, want het gebouw is niet gestegen in waarde.
Nee.
Dus daar ga je daar eigenlijk weinig... Je hebt die kapitaal opgebouwd, maar wat je verkoopt is ook wat het waard is.
Ja.
Dus voor de volgende zal het waarschijnlijk wel veel betaalbaarder zijn. Dus naar de toekomst toe. Ja, we slagen er nu al in om mensen van de onderste inkomensgrenzen te bereiken. Dus dat zal zeker in de toekomst nog verder zo zijn. Ja.
Ja. Oké. Okay. Misschien afsluitend, hoe past heel het CLT-verhaal in die brede puzzel van het gehele woonbeleid?
Je ziet dat er nu nog altijd... We proberen uiteraard zoveel mogelijk voor de meest kwetsbaren te doen. En dat is sociale huur, daar moeten we niet over discussiëren. Maar er zijn nog altijd heel veel... lokale besturen die gaan voor sociale koop. En ik denk dat dat is eenmalig een injectie, want de overheid investeert daar altijd geld in, om dat betaalbaar te kunnen verkopen. Dat het beter in een CLT-model gedraaid wordt, zodat je iets blijvends hebt. Dat je grondposities die lokale besturen nog hebben, of die ze aankopen, dat die blijvend gaan ingezet worden voor betaalbaar wonen.
Ja.
Dus ik denk dat daar zeker een plaats voor is op ruimere schaal.
Dat is een duidelijke boodschap. Bert, hartelijk dank voor uw tijd en uw komst.
Ook bedankt.
Dit was de vierde aflevering van Woonspraak. We hopen dat u ervan wat van heeft opgestoken. Volgende maand zijn we er opnieuw. Dan hebben we het over de klimaatuitdagingen op de woonmarkt. Om te evolueren naar een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid heeft Woonzaak uw steun nodig. Volg, deel en spreek over deze podcast. Ook financiële bijdragen zijn nuttig en nodig. Surf naar woonzaak.be.